Friends Summer Talk gaat elke week van deze zomer in gesprek met Vlamingen die een carrière uitbouwden in het buitenland.
Hey, dag Willem.
Dag Nienke.
Ik leid je heel graag rond in onze galerij.
Dank je wel.
Ninja van den Bos van Art Center Horus in Sint-Maartens-Laten ontvangt mijn gast van deze week. Willem Sas is econoom en professor aan de University of Stirling in Schotland. Hij is expert in economische politiek. Met hem hebben we het over energieprijzen en energiepolitiek.
Willem, ik hoop dat je ervan genoten hebt van deze rondleiding.
Absoluut.
Tot de volgende keer.
Schitterende ervaring.
Willem Sas, welkom in onze tijdelijke studio hier in Sint-Maartens-Laten.
Dank je wel.
Het zijn boeiende tijden voor iemand zoals u die met publieke economie bezig is. Deze week bereikte de gas- en stroomprijs een historisch record. Recent te gevolgen van de droogte, maar heeft natuurlijk ook alles te maken met het Oekraïne-conflict. Mm-hmm. Poetin die gebruikt energie als wapen. Slaagt hij erin? Werkt het?
Ja, dat is de vraag. Hè. Het lijkt te werken. En dat is waarschijnlijk nog het gevaarlijkste van al. Dat hij erin slaagt om mensen te doen geloven dat hij met dat wapen uiteindelijk het Westen, hè, dus de US, maar ook Europa, kan uit elkaar spelen door te dreigen met ja, die gas te voeren. Die langzaamaan Nord Stream 1 ging eerst naar 40% toevoeren. Nu zitten we aan 20%. Dus dat test zo'n beetje de veerkracht en ook de solidariteit van al de lidstaten. Maar is het echt een wapen dat werkt? Dat is eigenlijk de vraag.
Want de schrik is er alvast. Hè?
De schrik is er.
Wel, ja. Er is dan winter is coming. Dan verwijzen ze naar Game of Thrones. Er komt iets op ons af.
Exact.
We gaan koud hebben. Mensen gaan hun job verliezen. Hij heeft ons wel alvast bang gemaakt.
Wel, ja, dus, maar dat is met alles zo. Hè. Als angst overwint, dan is degene die angst inboezemt eigenlijk al half gewonnen. Ja. Ja. En dat is hetgeen waar we, dat is de val waar we niet mogen intrappen. Dus we moeten onszelf blijven zeggen, eigenlijk is er geen probleem als we allemaal samenwerken en als we de energiezwakkere compenseren. Dus dat is heel belangrijk, dat de mensen die wel afzien, en er gaan een hele hoop mensen afzien deze winter, dat de overheid die een hand helpt. Maar over het algemeen kunnen we daar wel door. Dus het is een verhaal van doorzetten en de blik op de lange termijn houden. Want dat is de moeite waard. Hè? Het is een beetje zoals Mario Draghi zei in Italië, de ex-premier van het land. Hij zei van, ja, wat willen we deze zomer? Airconditioning of vrede? Eigenlijk kunnen we dat nu vertalen naar de winter. Wat willen we deze winter? Willen we opnieuw vrede en een soort van stabiliteit in de markten? Stabiele energietoevoer, waar we op kunnen rekenen. Hè? Want nu, het is duidelijk dat geven aan een dictator die daar graag mee speelt, geen goed idee is. Ja, als we gaan naar een toekomst.
Het is elke dag nieuws. Hè? Voilà. Deze week nog. Gazprom draait wat aan de knoppen, letterlijk. En het zijn headlines bij ons en we zijn opnieuw bang. Voilà. Dus zo blijft dat maar duren,
exact.
Al maandenlang.
Exact. Terwijl als we nu gewoon zeggen, en daar hebben we wel politieke moed voor nodig, als we durven zeggen aan de mensen, eigenlijk valt het wel mee, het gaat wat pijn doen, maar we hebben een plan en we gaan degene compenseren voor wie het echt te moeilijk wordt, dan moeten we niet telkens schrik hebben. Dus dan moeten we niet telkens in paniek
raken. Ondanks als diezelfde mensen lezen dat de gasprijzen hier op de internationale markt zeg maar 7-8 keer hoger liggen dan in de VS, recordhoogsters, hoogtes die nu bereikt worden.
10 keer in bepaalde landen.
Maar we kunnen daar een heel pak aan verhelpen, zegt u.
Wel, de vraag is voor wie. Hè? Dus het feit dat fossiele brandstoffen duurder worden, is op zich, puur als je het bekijkt vanuit economisch standpunt, geen probleem. Want eigenlijk was dat te goedkoop. Ja. De maatschappelijke kost van klimaatopwarming, van vervuiling, zat daar niet ingeprijsd. 8 keer te veel is natuurlijk heel veel, maar die zal wel dalen omdat aanbod en vraag zich gaan meer en meer aanpassen, zeker na deze winter aan elkaar. Dat substitutieverhaal is daar ook een heel belangrijk aspect van. Daar kunnen we het misschien straks over hebben. Maar
ja,
dus eens dat ja, je uitkomt op pakte 4 keer meer dan we gewend zijn of 3 keer meer, ja, dan heb je de correcte prijs. En mensen en bedrijven die dat kunnen betalen, ja, die horen dat te betalen. Want dat is de correcte prijs. Dat is gewoon een marktmechanisme dat nu beter werkt. De prijs vertaalt meer alle kosten en alle externe effecten. Hè. Dus dat is goed dat duurdere energie mensen duwt naar alternatieven die beter zijn, die duurzamer zijn. Zowel bedrijven, in al hun toepassingen en productietoepassingen, als de gezinnen zelf. En natuurlijk moet de overheid ook daar weer bijspringen door te investeren in de juiste technologie, door bedrijven een handje te helpen daar. En door de gezinnen die het niet aan kunnen te subsidiëren. Hè. Door die... Want een warmtepomp installeren kost geld. Uw dak renoveren kost geld. Dat gaan ze niet automatisch doen. Voilà.
Niemand, geen enkele consument zal ontkennen dat het installeren van zonnepanelen en een warmtepomp en noem maar op interessant is op termijn.
Ja.
Maar weinigen kunnen, ja, pardoes, 10.000 euro's op tafel. Exact. Dat blijft een moeilijk verhaal om te vertellen.
Exact, exact. Dus dat is iets waar dat als overheid moet bijpassen. Hè. En we doen dat al een beetje op Europees niveau. Dus die regeling van de emissiehandel, hè. De emissierechten die worden verhandeld. Daar komen opbrengsten uit. Die opbrengsten gaan voor een stukje nu gebruikt worden voor een social climate fund. En dat is exact om net lidstaten de mogelijkheid te geven om gezinnen te ondersteunen die het niet aankunnen. Dat moet allemaal nog wel uitgewerkt worden, maar dat gaat een beetje werken zoals het relanceplan, het resilience fund, dat er nu al is gekomen na COVID. Zo'n zaken moeten we massaal opschalen. Want dat zijn productieve investeringen, dat mag geld kosten. Daar moeten we ons even geen zorgen over maken. Dat zijn eenmalige uitgaven. Die kunnen we nu nog altijd, zelfs met inflatie die hoger is, interestvoeten die wat hoger zijn, dat moeten we nog altijd gewoon doen. Het zou fout zijn om daar nu op te beknibbelen, omdat we zitten in die soort van pessimistische sfeer. Dus we moeten eigenlijk voluntaristischer worden, opnieuw. Ja.
Voluntaristischer, ook op Europees vlak. Want wat Poetin ook probeert, veronderstel ik, is de landen tegen elkaar te gaan uitspelen. Landen als Tsjechië en Slowakije zijn voor 40% afhankelijk van die Russische stroom. Heel die Duitse industriële cluster is er afhankelijk van. Wij dus ook. Tegelijkertijd verwijten de Zuiderse landen nu Duitsland dat Duitsland zich te afhankelijk gemaakt heeft. Het ooit zo sterke Duitsland dat ons door de financiële crisis loodste. Is dat nu aan de gang? Slaagt Poetin daar ook in, via dat angstmechanisme?
Wel, opnieuw, het is hetzelfde. Hij slaagt erin als we het beginnen te geloven. De indicaties die we zien op de Europese raadsvergaderingen en zo, zijn nog niet echt in die richting aan het gaan.
Ja.
Maar we moeten daar wel waakzaam voor zijn. Hè? Want natuurlijk, Spanje, Portugal, zelfs Italië, hebben nu zoiets van... Ja, maar Duitsland was zo streng voor ons in 2010, 2011. Oké, wij hebben fouten gemaakt, maar deel daarvan was ook niet onze schuld. Hè? Ze hebben geleend. Ze hebben hun banken massaal laten lenen aan gezinnen, omdat de noordelijke banken massaal geld hebben geleend aan hun financieel systeem. Dus je hebt bij schuld heb je altijd twee kanten, hè? De creditor en de debtor. Zij hadden daar deels schuld aan, maar niet zoveel als Duitsland voor hun voeten legde. En nu is het een beetje hetzelfde verhaal, maar omgekeerd. Het was natuurlijk een fout om je zo afhankelijk te maken van dat goedkoop gas van Poetin. Maar dat heeft natuurlijk wel heel de Europese economie, inclusief de Spaanse en de Italiaanse, en zeker de Belgische en de Nederlandse, omhoog getrokken.
Allemaal met de vruchten van geplukt.
Voilà, dus er is deels een fout gemaakt door Duitsland, maar er is deels ook wel een ander verhaal waarin het ook wel mag verbloemd worden, hun fout. En dat is waar solidariteit net om gaat. Het feit dat je dat soort onverwachte schokken indekt. Hè. Dat is eigenlijk geen solidariteit. Solidariteit is vaak dat pejoratieve aan zich. Maar dat gaat eigenlijk om verzekering. Je verzekert elkaar tegen onverwachte schokken die wat meer vallen aan één kant van je Unie dan aan de andere kant. En nu zijn de posities omgekeerd en moeten we massaal gas laten overkomen uit Spanje. Vooral omdat die heel veel van die terminals hebben, hè, die liquefied gas, kunnen omzetten. Pijpleidingen zijn dan nodig doorheen Andorra bijvoorbeeld en doorheen de Pyreneeën.
Die zijn nu eindelijk...
Hebben we nog niet.
Stopt aan de grens.
Dat is lang tegengehouden. Dat wordt nu wel ook Europees gepusht. Spanje heeft gezegd oké, Frankrijk heeft gezegd oké. Dus we zijn dat wel aan het doen. Dat moet massaal gefaciliteerd worden op alle niveaus. En als we daarin slagen, als gas waar het eigenlijk niet nodig is, of waar mensen en bedrijven gemakkelijker met minder gas kunnen leven of produceren. Dat gas, dat excessgas, moet dan zo snel mogelijk naar vooral Duitsland, maar zeker Tsjechië en Hongarije gaan, ook wat olie betreft, omdat daar de productie veel meer afhankelijk is van de aanwezigheid van dat gas. Dus daar is het probleem niet eens dat het zo duur is, maar vaak dat het er gewoon niet is. Dus dat moeten we garanderen. En als we dat doen, het IMF heeft een studie gepubliceerd onlangs, daar stond in dat als we dat soort solidaire transmissie garanderen, ja, dan gaan de draconische groeicijfers die we zien, min 5 voor Tsjechië, min 3% voor Duitsland, gereduceerd worden tot min 2% voor Tsjechië, Hongarije en ja, zelfs minder dan min 1.
Geen dramatische.
Dat is niet dramatisch en dat is al veel minder dramatisch dan de min 4% die waarschijnlijk helemaal totaal onjuist is, die Rusland nu publiceert. Dus in die zin, oké, het wordt erg, maar het is niet onoverkomelijk. We kunnen dit aan en het gaat niet erger zijn dan de COVID-shock of de financiële crisis 10 jaar geleden.
Ja, we begonnen dit gesprek over die hoge energieprijzen en welke oplossingen er zijn op nationaal en Europees niveau. Maar laat ons eens kijken richting Moskou ondertussen. Hoe brengt dat de Russische economie het er vanaf? Want ja, er is weinig informatie die, zelfs in deze tijden van internet en onbeperkte info en media allerhande, bereiken ons weinig informatie over die Russische economie, de stand van zaken daar. Poetin kan een bluffer zijn, als ik hem zo mag noemen. Alles lijkt oké. Is dat ook zo daar?
Nee, alles is ver van oké. Maar opnieuw, dat is weer... Het werkt als we geloven dat alles oké is.
Ja.
En waarom geloven we dat alles oké is? Omdat de Russen geven absoluut geen economische data vrij sinds maart.
Dus we hebben daar geen zicht op? Je kan
eigenlijk
niet navragen.
Helemaal, het is een zwarte doos. Zowel de Nationale Bank als hun statistische dienst zijn gestopt met het geven van gedetailleerde data en tijdreeksen over import, export, grondstoffen, energie. Heel veel cruciale zaken van hun binnenlandse economie zelfs, om te zien hoe het daar echt verloopt.
Ja, want wij hebben staatswaaien, we hebben die sancties ingevoerd. De bedoeling is natuurlijk dat die sancties impact hebben.
Ja,
bij aanvang geloofden we zelfs nog dat dit de bevolking in Rusland zou opzetten tegen Poetin. Daar zien of horen we althans ook niks van.
Ja.
Werken de sancties? Doet het pijn?
Ja, maar als je die vraag stelt, wat verwachten we van de sancties? Ja. Hè? Wat betekent werken? Als het doel van sancties is een interne revolutie veroorzaken, dan kan ik u zeggen dat die nooit gaan werken in een dictatuur. Omdat een dictatuur teert op angst. En het moet al heel, heel, heel slecht gaan met de lagere middenklasse. Enfin, de middenklasse is aan het eroderen in Rusland, maar het moet al heel, heel slecht gaan met een onderklasse voordat die echt durven zich verenigen.
Ja, Poetin heeft nu een instrument, een externe vijand. Eigenlijk bedienen we hem van een instrument om angst te zaaien.
De hele, en hij kan nu, en daar hebben we dan wel info over, de manieren waarop hij nu al zijn oppositie kan de kop indrukken, ja, die zijn vergroot met factor 10. Hè. Dus er is bijna geen vrije pers meer, er is absoluut geen oppositie meer. Navalny zit nu nog wat verder in de gevangenis.
En is er veel economie nog? Al die bedrijven die hier weggetrokken?
Dus dat is een beetje de vraag. Dus als het gaat over werken sancties om meteen een interne opstand te veroorzaken, allicht niet. Kijk naar Iran, daar zijn we nog veel doortastender geweest in de sancties. Die hebben we eigenlijk volledig afgesloten van het Westen.
Stop,
financieel ook, compleet. Maar zolang je olie hebt die je kunt verkopen op talloze manieren aan mensen en landen zoals China of India of die nog wel bereid zijn om dat te doen. En zolang wij als Westen niet zeggen, ja, als jij nog olie koopt van dat land, dan gaan we ook sancties beginnen opleggen aan u. Dat is eigenlijk de grote olifant in de kamer, hè. Gaan we dat ooit durven bij China of bij India? Zolang dat gebeurt, gaat jij als dictator altijd genoeg geld binnenkrijgen om je regime in stand te houden en mensen te onderdrukken. Als het doel is om net het geld te treffen van heel de klasse rond Poetin, die oligarchen en heel die hun rijkdom, en om toch ook op lange termijn hopelijk naar een verandering te gaan intern, ja, dan moet je wel slim ingrijpen in die economie. En met de sancties die we nu hebben, ze kunnen eigenlijk nog doortastender zijn.
Het is niet zo slim,
maar
het is niet goed, niet gericht.
Ze zijn gericht op sommige vlakken, maar dan op andere vlakken als het gaat over die oligarchen. Hè. Er zijn er 200 die op de Forbes rijkste mensenlijst staan. Daar zijn er maar 50 gesanctioneerd. Dus staat op die lijst van je mag niet meer vliegen, je mag niet meer dit doen en dat doen. 50 van de 200. het hoofd van Gazprom, een van de grootste kompanen van Poetin, staat niet op die lijst. Hoe kan dat?
Die kan vrij gaan en staan.
Die kan op vakantie gaan. Die familie, die reizen nog. En die zijn nog altijd in Saint-Tropez. Maar de jachten, oké, er was veel om te doen in het begin, maar door die gewoon te zetten op naam van iemand die niet op die lijst staat, mogen ze rustig in Saint-Tropez blijven. Dus we kunnen daar veel harder zijn voor die entourage. En dan kun je wel een vraag stellen bij de effectiviteit van het lobbywerk van die mensen. Abramovic is daar het mooiste voorbeeld van. Waarom dat hij nog zoveel mag, dat is ook een van de top-oligarchen die Poetin ook enorm gesteund heeft. Waarom dat hij nog zoveel mag. Dus daar kunnen we strenger zijn. Aan de andere kant kun je de vraag stellen of het bijvoorbeeld zin heeft om de farmaceutische sector geen motivatie te geven om toch te leveren naar Rusland. Waarom zou medicijnen niet meer mogen geleverd worden aan Rusland? Dus er zijn wel een hoop. Er zijn er 1000 weggetrokken, multinationals uit Rusland, die hun samenwerking hebben beëindigd. Daar reikt het volk mee, maar ja, hoofdzakelijk de stedelingen, die stonden al aan uw kant. Hè. Die gaan misschien geen iPads meer kunnen kopen, maar die stonden al aan onze kant. Eigenlijk loop je daar zelfs het risico dat je hen nog meer tegen...
Nog verliest.
Voilà, ja. Dat je hen zou verliezen. Dus we moeten wel een beetje nadenken daarover. Maar als het gaat over energie, dan moeten we eigenlijk het mes erin zetten, compleet. Hè. Dus daar moeten we echt wel streng zijn en zo snel mogelijk...
Een volledige stop, dan moeten we...
Ja, zo snel mogelijk. Hè. Dus dat is heel belangrijk. Ja. Gradueel, zonder onszelf in de voeten schieten, langzaamaan van dat gasinfuus afkomen. Dat is echt... essentieel en vooral ook het olieembargo, want hun grootste inkomsten nu komen vooral uit de olie-export, die ook nog altijd naar het westen voor een stuk toegelaten is. Hè. Dus via boot mag het niet meer, maar nog wel via pijpleiding. Dat moet eigenlijk ook zo snel mogelijk beëindigd worden. Dus daar kunnen we nog doortastender zijn. Maar zelf als je kijkt naar de huidige sancties en je vraagt je af hoe gaat het met de Russische economie, ja, niet goed. Dat is allicht een van de ergste schokken die ze doormaken sinds het einde van de Sovjet-Unie zelf. Alleen weten we het niet, omdat die data er niet zijn en omdat er heel weinig informatie uit Rusland komt en omdat ze heel selectief zijn met de informatie die wel degelijk doorkomt. Ja. Dus ze gaan alleen maar het positieve doorgeven en niet het negatieve. Maar er was een studie van mensen in Yale die aantoont van ja, oké, hun import, dus de import naar Rusland toe... is volledig gekelderd. Dus ze zijn al hun leveringen kwijt van technologische componenten, zaken die je nodig hebt in de aanvoerketen en productieprocessen. Dus dat is rampzalig. En je hebt dat nodig voor simpele dingen zoals auto's, maar ook hun eigen gasinfrastructuur is afhankelijk van westerse technologie. Dus die gaat uiteindelijk ook in de problemen komen. Dus ze staan er wat dat betreft heel slecht voor. Ze zijn de paria van de wereld. Dat heeft nu al effecten in de aanvoerketens. Dat drijft de prijzen op. Dus dat is al niet goed. Langs de andere kant zijn ze heel veel schulden aan het maken om te compenseren, om mensen hun welvaartsniveau wel op peil te houden, maar dat is een eindige strategie. De schuldpositie gaat achteruit. Hun reserves, voor zover ze niet geblokkeerd zijn, worden ook helemaal afgebouwd. Dus al de indicatoren wijzen erop die we hebben, hè, die in die studie worden samengesteld, wijzen erop dat het daar helemaal niet zo goed gaat. Dus, en dat zelfs de opbrengsten uit de gas- en olie-export, dat die ook opgeblazen zijn en gebaseerd zijn op extrapolaties van gegevens van maart. En dus eigenlijk niet op de huidige situatie van toepassing zijn. Dus ook die moeten we met een extra kritische dood bekijken. Dus
daar ook in zo'n oorlog, is ook altijd een informatieoorlog. We zitten nu in Rusland, maar ik wou met u graag naar Groot-Brittannië gaan, waar u professor bent aan de University of Stirling. Dat is in Schotland.
Dat is in Schotland, ja.
Hoe belandt een jonge doctorandus van de KU Leuven in Schotland?
Door niet al te kritisch te zijn, opnieuw, wat betreft geografie. Dus we zijn in... Als je niet verder gaat in het academische, dan mocht je niet te picky zijn, zeg maar.
Moet je over de grenzen kijken, als je carrière wil maken?
Je doet heel veel mee aan vacatures en aan interviews. En uiteindelijk krijg je dan hopelijk een paar aanbiedingen. En ik had er in dat jaar dat je op onze jobmarket gaat, twee. Eentje in Beijing, in China.
Ook wel avontuurlijk en leerrijk. Hè?
Ja, maar het was wel een beetje een isolement geweest tijdens COVID, denk ik. En de andere aanbieding was in Stirling in Schotland. En dat is toch wat dichterbij. Het is een prachtig land. Het stond altijd op mijn lijstje. Dus.
Trouwens, daar ook. Hè. Een moeilijk economisch gesternte. De Bank of England, de Britse Nationale Bank, verhoogde met de hoogste rentevoet in 27 jaar. Nu, ze voorspellen een inflatie van 13,3% en een bijkomende recessie. Hoe zit het met het welvaartsverlies van de Britten? Ik tel de Schotten mee. Ik weet dat dat gevoelig ligt. Maar hoe zit dat daar en hoe kijkt de bevolking of hoe beleeft de bevolking dit probleem, die recessie, inflatie en zo meer?
Het houdt hen bezig. Hè. Dus het probleem in de UK is dat er te weinig is geïnvesteerd de laatste 10 jaar. Dus de conservatieven hebben nooit echt geïnvesteerd in productiviteit. We hebben nooit echt de kaart getrokken van investeringen aantrekken, proberen om productiviteit en dus ook lonen te verhogen. De Schotten maken zich zorgen over hun positie, ook economisch, en denken dat ze het zelf beter kunnen. Dus dat is een van
dus die autonomiegedachte die daar ook
die leeft, sterk die is, leeft daar wel.
Wordt en nu ook wat gevoed.
Die is cultureel, maar die wordt ook wel gevoed door het wanbeleid in hun ogen van de conservatieven, de Tories. En daar hebben ze wel een punt. Ik ben een vurig federalist, ik ga altijd samenwerking verdedigen, maar hoe dat Boris Johnson en eigenlijk de conservatieven zijn omgegaan met Schotland de laatste 10 jaar, ja, ik kan de frustratie zeker begrijpen. De oplossing van een volledige afscheiding is niet de juiste, denk ik. Zeker op middellange termijn gaat dat welvaartsverlies met zich meebrengen. Maar het is een begrijpelijke reactie. Hè. Zoals ook in Catalonië er ook wel iets te zeggen valt voor de nationalistische respons daar. De drijver daar. Madrid heeft zich daar ook niet altijd even redelijk opgesteld, zeg maar. Tegenover
Want de Britse de kandidaat Liz Truss noemde de Schotse premier een aansteller, een praatjesmaker. Ja. Omdat zij opnieuw, in 2014 was er een onafhankelijkheidsreferendum, de mogelijkheid suggereerde van dat nog eens te doen.
Ja, en ze heeft het nu ook voorgesteld, dus het is nu naar het grondwettelijk hof in de UK. Het voorstel is november 2023, een nieuw referendum. Je zou inderdaad kunnen denken, is dat nog nodig? We hebben het gedaan in 2014, het was overduidelijk, 55% zei nee, we blijven bij de UK. Maar ja, de randvoorwaarden zijn grondig veranderd. De deal was toen, we blijven in de EU en jullie blijven bij de UK. Hè? En dan is iedereen tevreden. Ondertussen is Brexit er wel gekomen en zijn de zaken radicaal veranderd. Dus in hun ogen, in de ogen van de Schotten, en daar begrijp ik hen ook wel, verdienen ze een tweede referendum, gewoon omdat
de
randvoorwaarden zijn veranderd. Ja. En dat is hun argument. Ze zeggen van, ja, kijk, 60% van de Schotten was tegen Brexit. Zelfs iets meer, 65%. Dus, gegeven dat Brexit dan is gebeurd, willen wij misschien ook onze eigen toekomst vrijwaren binnen de EU. Dat zijn van de argumenten die ook wel begrijpbaar is. Bovenop dan die andere argumenten van, we kunnen beter economisch. En ja, cultureel hebben we een andere invalshoek. Ze zijn ook wel iets linkser. Centrum-linkser dan de rest van de UK in heel wat domeinen. Maar dat laatste kun je perfect oplossen in een federale structuur waar je genoeg autonomie geeft en er een soort van wederzijds respect is tussen de overheidsniveaus. Dat gevoel, dat culturele gevoel, dat kun je moeilijk oplossen natuurlijk met een puur economische manier van aanpak. Maar ja. Het blijft wel koffiedik kijken hoe dat de situatie evolueert, omdat het ook
belangrijk
een politiek spel is.
U verwees naar 10 jaar lang economisch beleid door de Tories. Er is nu die spannende campagne aan de gang tussen Truss of Sunak. Ja. Wie zal de opvolger worden van Boris Johnson? Wat opvalt is, ze zijn allebei conservatieven, Tories.
Ja.
Ze dwepen ook allebei met de Thatcherisme, met Thatcher en ze claimen die ook allebei, terwijl de ene legt de nadruk op belastingverhogingen na de gulle overheid tijdens corona. De andere pakt dan uit met belastingverlagingen. Wie is nu de erfgenaam van Thatcher en wat hebben ze daar toch mee in Groot-Brittannië?
De Iron Lady. Zij had heel veel charisma. Hè? Dus dat is.
Blijft een referentiepunt.
We hebben Thatcher vaak vanuit een soort van beleids invalshoek. Waar stond ze voor? Hè? En dan is vaak inflatie aanpakken een van de dingen die terugkomt. En dat is dan vooral Sunak. Zijn dat, hè? Een ander aspect was belastingverlaging, hè, om de economie van haar ketenen te verlossen en los te laten en groei te creëren. En dat soort trickle-down economics, wat voor een deel wel gewerkt heeft, maar niet altijd werkt. Dat is dan meer Truss. Dus in die zin flankeren ze twee kanten van wat Thatcher is.
Ze zijn allebei een beetje Thatcher, ja,
maar ik vrees...
Ze kiezen naar goeddunken een aspect ervan.
Maar ik vrees dat ze alle twee te weinig charisma hebben. En dat had Thatcher bovenal. Die kon een hele natie, en dat gaat ook een beetje terug naar wat ik zei in het begin van het gesprek. Je hebt politici nodig die kunnen charmeren, maar ook motiveren. En we zijn nog altijd te veel bezig, vind ik, in de politiek met dat charmeren en te weinig met mensen overtuigen van beleid dat wel degelijk nodig is. We kunnen zeggen wat we willen van Thatcher haar beleid. Veel zaken daarvan waren niet zo'n goed idee. Het heeft de ongelijkheid heel erg verhoogd. Het heeft ook wat de groei verhoogd. Maar sommige van die dingen moesten wel gebeuren. En zij heeft daar wel een bevolking van kunnen overtuigen. Ook omdat de crisis zo hoog was. De inflatie was torenhoog. De vakbonden legden het hele land continu aan banden. Dus de slinger was wat te veel overgeslagen naar die kant. Zij heeft die slinger dan helemaal naar de andere kant met het neoliberalisme geslagen. Waar we moeten zijn, is ergens in het midden. Maar ze heeft wel de mensen overtuigd van het feit dat er een ingreep noodzakelijk is. En als ik nu kijk naar nog Sunak, nog Truss, ze hebben niet die gravitas. Zij zijn ook twee mensen die voortkomen uit de stal van Johnson, die eigenlijk onder zijn vleugels...
Ja, de ene financiënminister, de andere buitenlandminister.
En we zien nu dat op de Hustings, ik weet niet of je weet wat dat is, dat zijn een soort van... Dus hoe die verkiezingen van dat leiderschap verlopen, is in een eerste fase moeten de parlementsleden kiezen welk van de, in het begin zijn al 6 kandidaten, zij zien als 2 finale kandidaten.
Dat was Sunak de meest populair.
Ja, maar ook met niet zoveel voorsprong. Ja. 130 stemmen had hij van de conservatieve MP's. Truss had er 110. Dat is dan een eerste indicatie dat het helemaal niet zo overdadig in één kant gaat kantelen bij de basis. En dat zien we nu ook bij die Hustings zijn dan bijeenkomsten waarin dat de 2 overgebleven kandidaten voor de leden, 200.000 leden, hun standpunten komen brengen en ingaan op vragen. En daar lees ik dan van dat de leden zelf toch wel ontgoocheld zijn over de kandidaten die hun worden voorgelegd. En in feite liever toch Boris Johnson terug willen. Dus we zien dat ze Boris Johnson meer verkiezen dan de 2 die de partij nu voorlegt. Ja. En dat hoeft niet te verbazen, want Boris Johnson had tenminste charisma. Boris Johnson kon, dat is eigenlijk het enige wat hij kon.
Ja, dat kon hij wel. Hij was flamboyant.
Begeesteren.
Hij heeft zijn werk niet afgemaakt. Niks eigenlijk. Ja, The Guardian zei het is een man van het halve werk.
Of
geen werk.
Het tiende werk. Ja. Hij is heel bevlogen en hij is heel hard bedreven in een beetje zoals Trump ook, hè. Aanvoelen wat er leeft bij het volk en daar dan heel hard op inpikken. Met heel goede retoriek. Maar dat is het enige wat hij kan. Er zijn wel een paar andere goede dingen. Hè? De vaccinuitrol bijvoorbeeld. Ja. En de stimulans die dan gegeven is aan de biomedische sector in de UK. Met AstraZeneca en het succesverhaal daar. Dat heeft heel veel levens gered. Dat heeft heel veel dingen opgelost. Dus dat is wel iets dat heel goed is verlopen. Ook de Oekraïne-crisis heeft dat wel heel daadkrachtig aangepakt. Veel daadkrachtiger dan bijvoorbeeld Duitsland, waar natuurlijk ook veel meer economische belangen zijn verwikkeld met het hele gebeuren. Maar dat zijn zo wat de 2 dingen die hij wel heeft kunnen doen. Maar zijn grote programmapunt was dat leveling-up-idee, waarin dat het arme noorden, door de Rust Belt, eigenlijk ons Wallonië, is bij hen in het noorden rond... Manchester, Sheffield, Hull, Liverpool. Dat zijn eigenlijk heel arme, achtergestelde gebieden waar zware industrie hetzelfde soort neergang heeft ondergaan als in elke andere Rust Belt, in elk ander ontwikkeld land. Je hebt dat in Duitsland, je hebt dat in Frankrijk. De grote uitdaging, en in de UK is die nog groter, omdat regionale ongelijkheid heel groot is daar, was net om dat noorden er bovenop te helpen. Ja. En dat was zijn grote succes. Hij heeft heel veel... stemmen gewonnen in het standaard rode, Labour-gezinde socialistische noorden.
Doet wat denken aan, dus, aan Trump, hè?
Zijn, doet wat denken aan Trump, ja. Dus de soort van ontevreden lage middenklasse heeft hij heel goed aan zijn kant gekregen met de belofte dat hij aan hen ging denken. Dus ja. De left behind herkende zich heel erg in die boodschap, uiteraard. Maar hij heeft daar eigenlijk niks mee gedaan. Dus dat is pure retoriek gebleven. Er zijn wel wat studies uitgevoerd naar wat moet gebeuren, maar het geld dat dan gebudgeteerd is peanuts. Dus dat is nooit gebeurd. En hij heeft altijd daar wel in geslaagd, min of meer, om die retoriek te brengen. Tot op een zeker punt. Hè. Dus we zagen vier maanden geleden mensen in het noorden ook niet meer geloven in de Tories en hun mogelijkheid om hun lot te verbeteren. Dus in de volgende verkiezingen gaan er waarschijnlijk heel veel kiezers teruggaan naar Labour. Dus het ziet er niet zo goed uit voor de Tories. En ik denk dat ze voor een groot stuk dat al hebben opgegeven. En je ziet dat ook in wat zowel Truss als Sunak voorstellen.
Je ziet de buil hangen. Dat zijn de poging om misschien nog als
dat zijn eerder klassieke Tory-voorstellen. Dat gaat niet over we moeten gaan voor een herverdeling die het noorden er bovenop helpt. Je leest er eigenlijk niks meer over. Dus het zijn klassieke voorstellen waarin dat Truss inderdaad meer die belastingsverlagingskaart trekt en Sunak de keep calm, we gaan inflatie eerst bestrijden op zoveel mogelijke manieren dat we kunnen. Ja. En dan gaan we de belastingen verlagen, want dat is natuurlijk een goed argument. Hè. Als je nu de belastingen verlaagt, dat is eigenlijk een koopkrachtinjectie in heel je economie. In tijden van inflatie, geen goed idee. Dus, maar dat is dan dat populistische kantje dat Truss wel meer heeft dan Sunak. Sunak wordt gezien als de capable hands. En Truss is een beetje de populist die wat beter ligt bij de basis. Maar zelfs die basis schijnt haar niet zo graag te hebben nu. Dus we gaan zien wat er gebeurt.
Ze lijken allebei, of willen allebei een beetje lijken op Thatcher, maar komen niet, helemaal nog niet aan haar schenen als het gaat over de draagkracht als politica. Nee. Ik moet met u terug naar ons land komen. Onze tijd zit erop, maar wij ronden niet af zonder een klein geschenk. Hier het boek Bestemming België van uitgeverij Erzberg, waar historici Andreas Steijnen en Gerrit Verhoeven de geschiedenis van het toerisme in ons land vertellen. Heel boeiend. Het gaat natuurlijk ook over een heel aantal plekken die vandaag de dag nog de moeite zijn om te bezoeken.
Dankjewel.
Dat is leesvoer voor u als u nog eens in het land bent, want u pendelt heel vaak natuurlijk tussen niet alleen in Schotland, waar u deels woont en werkt, maar ook Barcelona, Milaan. U ziet vele mooie kanten van Europa. Ja. Als nu een Schotse collega aan de University of Stirling aan u vraagt van ik kom naar België en kan één dag iets bezoeken, wat raadt u hem dan aan?
Dan zal ik eerst het boek moeten lezen. Maar ik weet niet of het erin staat, maar ik raad dan altijd Brussel aan. Ik altijd zeg, kijk, we hebben zoveel problemen in de wereld. En Brussel is daar de perfecte smeltkroes van. Dat heeft heel veel diversiteit, dat heeft heel veel kracht, dat heeft heel veel potentieel, maar heeft ook heel veel uitdagingen, heel veel armoede, heel veel inefficiënties. En dat is een soort van laboratorium. En als je daar een beetje rondloopt, niet gewoon twee dagen, maar pakt een week, twee weken, en je praat met mensen van alle soorten groepen, dan krijg je een heel goed beeld op wat diversiteit is, wat de moeilijkheden zijn, wat de... Ik weet niet wat het meest aangenaam is. Een beetje een mini-Europa. Dus in plaats van hem te sturen naar de echte mini-Europa, ik weet niet of het nog open is, op de Heizel, stuur ik hem gewoon naar Brussel. Maar dat is misschien niet de meest aangename ervaring, meer een leerrijke ervaring. Dus daarna zeg ik wel dat ze altijd naar Gent moeten gaan, want dat is het echte mooie Brugge, waar dat er toch iets meer toeristen zijn.
We zitten hier in de buurt van.
Niet ver van, exact.
Voor dit gesprek over de energieprijzen, energiepolitiek bij ons, dan zijn we naar Rusland gegaan. En er is dan echt wel een economische impact onthaald. Toch van u alleen door het nog niet te vertellen.
Ja.
En over de Britse economie. Zeer bedankt, professor Willem Sas.
Graag gedaan.
En u ook, beste kijker. Fijn dat u bij ons was. Kom volgende week zeker terug. Dan is collega Francesca van Tielen de gastvrouw. Zij heeft Karin Feiten te gast. De president van de Texas Women's University. Met beide dames gaan we dus naar Amerika. Heel graag. Tot dan.